Goedenavond allemaal. Als iedereen zijn kopje koffie en zijn thee heeft en stil wil worden, dan kunnen we beginnen. Welkom allemaal voor geloof ik de derde keer is het vanavond. De vierde al, ja, dat klopt, ja. Maar voor mij de tweede, want de vorige keer was ik er niet bij. Dus. Maar we hopen vanavond weer verder te gaan met de tabernakel. Jacques is er weer gelukkig. En ja, Hans is onze begeleider weer voor vanavond. Maar allereerst wil ik het woord open doen. En ik wil jullie bemoedigen met een tekst uit Jesaja 40. En dan vers 29. En dan zegt het woord van God. En eerst gaat het over een stukje dat God de Almachtige is. En daarna zegt hij in Jesaja 40 vers 29. Hij geeft vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen kracht heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Dan wil ik jullie mee bemoedigen vanavond. Ik hoop niet dat jullie moe zijn, maar anders mogen jullie hier weer, hoop ik, weer kracht uitputten. Niet alleen uit deze tekst, maar ook uit gewoon wat we vanavond weer, wat we weer gaan bespreken. Ik hoop dat jullie daar van kunnen genieten. Maar zullen we eerst bidden of God hier ook aanwezig wil zijn en dat ook wil doen. Trouwe hemelse Vader, aan het begin van deze avond komen we weer bij u. Omdat we weten dat u de almachtige God bent en die het voor het zeggen heeft. Heer, alles komt van u vandaan. En we danken u, Heer Jezus, dat u door uw bloed ons hebt vrijgekocht. Heer, en dat wij met vrijmoedigheid vanavond ook weer mogen naderen tot u. En dat we van u alles mogen verwachten ook weer. Ik bid om uw Heilige Geest, voor Jacques ook en voor Hans. Ik bid of u onze harten wilt openen en ook of we weer opnieuw, voor het eerst of opnieuw verwonderd mogen worden van wie u bent, Heer Jezus. Dat we u weer meer en meer mogen leren kennen. En dat is ons verlangen vanavond. Dan spreken we ook weer uit naar u. Omdat we geloven dat u dat dat u dat verlangen ook heeft en dat u naar ons toe wil komen. Heere Jezus, we prijzen uw naam en willen dat doen ook in de liederen. Neem onze dank in onze liederen, neem dat aan uit genade. Amen. We willen eerst zingen Maak mij rein voor u. Als het daar ook een beetje vanavond over zal gaan, denk ik, dus vandaag.
Thank you. Test, doet hij het? Ja. Mooi. Iedereen een goede avond, hartelijk welkom weer. Het is goed om bij elkaar te zijn. Ik vond het mooi wat Hans net zei. De Heer is met ons hart bezig, geloven we dat? Ons hart aan het veranderen. En dat is een wonderlijk iets, een bijzonder proces. Hij is daarin getrouw. Hij neemt daar ook de tijd voor. Hij wordt daar niet zenuwachtig van. Hij vraagt wel om een open en ontvankelijk hart vanavond. Dat je zegt vanavond, spreek Heere, want ik verlang om uw stem te verstaan en veranderd te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou, jullie zijn niet voor niks gekomen, want het dak gaat er vanavond af. Deze. Dat is toch ook wel leuk om te horen, hè? Het dak gaat eraf. Even vooraf nog dit. Ik heb een doos met boeken van een broeder gehad. Dat is een broeder die komt uit de kring van de vergadering van gelovigen. Misschien zeg je dat, misschien zeg je dat niks. Het gaat er even niet om welke voorkeur ik heb, maar hij heeft best wat aardige boeken geschreven. En ik heb ze allemaal dubbel. En om die boeken nou zomaar weg te doen, dat vind ik ook zo wat. Dus dit is allemaal gratis wat hier ligt. Je mag ze ook allemaal meenemen. Je mag er één van afnemen. Maar het zou fijn zijn als deze allemaal weg zijn. Misschien zit er wat voor je bij. Dus loop na afloop even daar langs. En neem mee wat van je gading is. Dan kan ik zeggen dat het een goede bestemming heeft gekregen. We gaan vanavond verder met de tabernakel. En ik wil drie aspecten gaan behandelen. Ik heb dat eerder gezegd, hè, goede geïnformeerde preek, die heeft drie punten. Die kennen jullie nog niet, maar toch is dat zo. We gaan als eerste nadenken over het wasvat. Dan gaan we nadenken over de betekenis van het dak van de tabernakel. En daarna gaan we nadenken over het eigenlijke heiligdom en dan vooral wat is de betekenis van de wanden. Dus het wasvat, het dak van de tabernakel en de wanden van de tabernakel. Nou, laten we beginnen in Exodus hoofdstuk 30. Ter inleiding een aantal verzen lezen. Exodus hoofdstuk 30, daar lezen we een aantal verzen van. Zoals jullie weten ga ik ieder jaar ook, heb ik het voorrecht om naar Israël te gaan. En ik weet niet meer precies welke reis het was, maar er was een broeder die een heel goed fototoestel had. En in het zuiden van Israël, daar staat het Timna-park, heb ik de vorige keer dacht ik gezegd. Dat is een heel mooi natuurgebied. En daar staat ook de tabernakel opgesteld. En dat op het formaat zoals we hem kennen vanuit de Bijbel. Dus daar kan je doorheen wandelen. En dat is altijd mooi om met een groep naartoe te gaan. Nou, toen ik daar was, toen heeft een broeder, dat is wel aardig om te vertellen, die heeft wat foto's gemaakt, mooie foto's, die ik hier dus in mijn hand heb. En hij is wat ouder. En toen had hij met zijn vrouw wat goud van de familie. En dat stoppen die oudere mensen, of oudere vrouwen wou ik zeggen, vaak in zo'n doosje, weet je wel. Dan kom je op een kamer, een doosje te hebben, een ring van tante Truus en een oorbel van tante die. En op een gegeven moment denk je, ja, wat doe ik er eigenlijk mee? Je doet er eigenlijk niet zoveel mee, maar het ligt te liggen. Nou, deze broeder, die had dus ook zo'n bekend doosje. En hij was in Timna Park geweest en we hadden in die tabernakel rondgewandeld. En toen kwam hij thuis en toen kreeg hij het op zijn hart en zijn vrouw ook, weet je wat? We gaan dat goud inwisselen, krijgen we wat geld voor terug. En dan gaan we de foto's die ik gemaakt heb, gaan we op dik karton laten drukken. En die geven we aan Jacques. En dan kan hij ze gebruiken als hij met de tabernakel rondgaat. En dan heeft dat goud van de tabernakel toch weer een beetje betekenis. En dat goud van tante Truus en zo. En, dat vond ik wel aardig. Maar het leuke om te laten zien is wel dat, andere keer zal ik die andere attributen even laten zien. Maar dat ziet er ongeveer zo uit. En dat is heel mooi. Er staat een Amerikaanse baptistenprediker, die leidt daar heel veel groepen rond. Maar goed, toen kwam ik met een groep van 55 binnen. Toen ging hij achter me aanlopen. Of ik het allemaal goed vertelde. Maar hij zei dat hij de lijn goed vond. Dus blijkbaar verstond hij ook nog wat Nederlands. Maar dan is het wel mooi. Dan sta je echt in de hitte van de woestijn. Want het is in het zuiden van Israël, Timna Park. En dan heb je een beetje meer gevoel er nog bij. Je loopt er doorheen. Het is op ware grootte. En je voelt ook de temperatuur waarin de Israëlieten hebben gebivakkeerd. Nou, dit is wel aardig. Hier zie je het brandofferaltaar. Precies, Tini, dat wilde ik net gaan zeggen. Is best wel groot. Want kijk, hier sta ik. En daarvoor staan nog wel mensen. Ik heb gezegd, de vorige keer 1,5 meter hoog. Maar het was echt een heel groot altaar. Zie, dus daar staat een groep eromheen. En dan vertel ik, dan leg ik ter plekke het brandofferaltaar uit. Nou, en vanavond gaan we nadenken, onder andere over het wasvat. Zoals het ook daar staat. Nou, als je ooit naar Israël gaat, of je hebt inspraak in het programma. Dan is het echt de moeite waard om te zeggen, kunnen we niet naar het Timna Park gaan. Dat is echt een ontzettend mooi gebied. En als je dan een stukje doorrijdt, dan kan je ook nog even naar Jordanië. Dat is ook altijd mooi om te zien. Maar dat even ter inleiding. Goed, we gaan lezen. Ondertussen zijn jullie wel bij Exodus 30, hè? Ik denk, voordat je dat boek niet kan vinden, geef ik je even de tijd. Vers 17. En de Heere sprak tot Mozes. U moet vervolgens een koperen wasvat maken met bijbehorende koperen voetstukken. Voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van de ontmoeting en het altaar, het brandofferaltaar. En er water in doen. Zodat Aaron en zijn zonen, dat zijn dus de priesters, hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de tent van de ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de Heere in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en hun voeten wassen, opdat zij niet sterven. Dus, zodra ze het heiligdom inbewogen en zodra ze naar het altaar gingen en daar dienst deden, 2 kanten op, steeds wassen. Dus wassen, wassen, wassen. Dat is eigenlijk het kernwoord, hè, wat je hier tegenkomt. Dan zegt vers 31b nog, dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aaron en zijn nageslacht, al hun generaties door. En dan nog 1 vers, dat lees ik vooral voor de zusters, uit Exodus 38. Exodus 38. Het 8e vers, wat staat daar? Iets heel bijzonders. Vervolgens maakte hij het koperen wasvat met bijbehorende koperen, met een bijbehorend koperen voetstuk uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen. Die dienst deden bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Nou, tot zover even deze inleiding. Het tweede voorwerp wat we dus tegenkomen, zodra je de deur bent binnengegaan, de poort bent binnengegaan, zie je eerst het brandofferaltaar. Dat is het eerste voorwerp, attribuut wat je tegenkomt. Behoorlijk groot, zoals ik je net liet zien. En het tweede voorwerp is dus het koperen wasvat. Nou, in de Bijbel is dit het enige attribuut wat genoemd wordt van de tabernakel waar geen afmeting van bekend is. Nou, er zijn heel veel soorten uitleggingen over. De reikwijdte van de kracht van de Heilige Geest of het waterbad van het woord. Nou ja, vul maar in. Maar het is het enige voorwerp waar dus geen afmeting van bekend is. En dat betekent dus ook dat in maquettes het wasvat er vaak heel verschillend uitziet. Hè? Van zo'n brandofferaltaar staat een duidelijkere omschrijving. Maar de afmetingen van dit wasvat is verborgen gebleven. Een aantal dingen zijn wel bekend. En daar gaan we met elkaar even op inzoomen. Dat is belangrijk. Nou, dat wasvat bestond dus uit een wasbak en een voet. En dat was gevuld met water. Nou, waarschijnlijk water uit de rots. En waar is dat een beeld van, zegt de Bijbel in de Korinthebrief? De rots is Christus, hè? Ik geloof dat het wasvat en vooral ook het water wat erin zit, een beeld is van de Heer Jezus. En dat koper, dat heb ik al behandeld bij het brandofferaltaar, is een beeld van kracht. En dat moet je even vasthouden. Dat koper is een beeld van kracht. Nu is het heel interessant, ik las dat niet voor niks, waar dat wasvat van gemaakt was. Dat was gemaakt van de spiegels van de dienstdoende vrouwen. Nou, dat is wel heel mooi, vind ik zelf. He, dat koper, als je dat polijst, als je dat oppoetst, dan krijgt koper de functie van een spiegel. En in een spiegel zie je jezelf. Hier toch ook eens al bommen, of niet? In een spiegel zie je jezelf. Dus dat koperen wasvat was gemaakt van de spiegels van de dienstdoende vrouwen. En je zou kunnen zeggen, misschien vind je dat een beetje ver gezocht, maar ik vind het wel een aardige. Die vrouwen die hadden hun uiterlijke schoonheid over voor de innerlijke schoonheid van de dienstdoende priesters en van de hoge priesters. Nou, dit was de eerste keer vanavond dat je even hartelijk amen kon zeggen. Ja, dus ze hadden hun uiterlijke schoonheid als het ware over voor de innerlijke schoonheid van de priesters. Nou, ik ga dat niet allemaal vergeestelijken, maar het is wel een mooi beeld wat erin zit natuurlijk. He, zij die dienst deden in het heiligdom, zij die dienst deden voor het aangezicht van God, moesten dat in reinheid kunnen doen, in zuiverheid kunnen doen. Want ze waren geroepen tot een hele hoge dienst, om het zo te zeggen. En die dienstdoende vrouwen, die hadden daar alles voor over. Nou, ik vind dat wel een mooie les. Wat hebben wij over voor de dienst die wij verrichten voor het aangezicht van God? Wat mag het ons kosten? Hebben wij uiterlijke schoonheid als het ware over voor onze innerlijke schoonheid? En wat je vandaag natuurlijk ziet in heel de maatschappij, binnen en buiten de kerk, dat heel sterk het accent op het uiterlijk wordt gelegd. En voor sommigen valt dat mee, die zit het mee, en voor anderen valt dat wat tegen. Want die voldoen niet aan alle standaards waar je tegenwoordig aan moet voldoen. Met alle wrange gevolgen van dien. Als ik op plaatsen spreek over zelfbeeld en identiteit, dan komen er altijd problemen naar voren. Altijd nazorg. Omdat mensen daar toch mee worstelen, zelfbeeld. Wie ben ik? Hoe zie ik eruit? Maar de Bijbel legt allereerst het accent niet op het uiterlijk, maar op het innerlijk. Mijn zoon, mijn dochter, geeft mij je hart. En ik ben erachter gekomen dat mensen er soms uiterlijk heel mooi uitzien. Dat je zegt, nou, door een ringetje te halen. Maar innerlijk is de zaak niet op orde. Andersom ben ik het ook tegengekomen. Dat het innerlijk op orde was. Of nee? Ja, dat het innerlijk op orde was. En uiterlijk hadden sommigen misschien niet zoveel waarde en aanzien in de ogen van mensen. Maar laten we dat goed onthouden en ook tegen elkaar zeggen. De Heer kijkt allereerst naar ons hart. Ik ben in 2000 tot geloof gekomen. En ik heb 4 jaar gezocht naar vrede met God. En ik zocht het in allerlei kerken, vooral in de rechtse afgescheiden kerken. En dit mag je niet doorvertellen, maar ik leek een beetje een chameleon. Ik ging altijd netjes gekleed. Ik vind dat ik nu ook netjes ben. Maar donkere kleren een beetje aan, hè, want ja, dan geloofden ze mijn bekeringsverhaal in die kringen. En kwam ik in andere kringen, dan deed ik het weer net even wat anders, want dan kwam ik daar weer binnen. En toen zei mijn toenmalige vriendin en mijn huidige vrouw, je lijkt wel een chameleon. Dus ik deed alles voor de mensen. Maar weet je wat ik ontdekte? Ik had toen de tijd een heel degelijk uiterlijk in de ogen van veel mensen. Maar geloof me, ik was innerlijk dubbelhartig. En niemand durfde er wat van te zeggen. Totdat er 1 predikant naar me toe kwam en die zei, wie is Jezus voor je? Nou, dat vond ik nog eigenlijk een verkeerde vraag ook van hem. Dat vraag je toch niet aan iemand. Dat is een verborgenheid. Daar vertel je niet zomaar over. Dat moet openbaar worden. Maar het was als een pijl die binnenkwam. Alle accent lag bij mij op het uiterlijk. Maar innerlijk was ik dubbelhartig. Nou, wat zie je in heel de Bijbel terug? Dat het allereerst gaat om onze gezindheid. Om ons hart. Om ons denken. En ik geloof ook, laat dat duidelijk zijn, dat het nieuwe leven ook aan de buitenkant zichtbaar wordt. Laat ik dat ook vandaag in 2009 niet zeggen. Daar geloof ik absoluut in. He, wat innerlijk door Gods geest gewerkt is, wordt uiterlijk zichtbaar. Maar pas op, dat we wel die maatstaf aanleggen die de Bijbel allereerst aanlegt. En dat is dat ons innerlijk recht is voor God. Nou, dat even wat betreft die uiterlijke schoonheid en die innerlijke schoonheid. Als je de priesterdienst goed bestudeert, dan werd een priester, als je meeschrijft kan je dat opschrijven hoor, in Exodus 29, ik kan niet alle versen lezen, lees je in vers 4 dat die priesters bij hun wijding, dus toen ze tot de priesterdienst niet alleen geroepen waren, maar ook actief daarmee aan de slag gingen, werden ze ingewijd, hè? De wijding van de priesters. Nou, dan werden ze in totaliteit gewassen. En dat is een belangrijke. Maar in Exodus 30 lezen we van een dagelijkse reiniging. Dus wat ik ermee wil zeggen, Exodus 29 leert, toen je voor het eerst aan de slag ging als priester, je werd gewijd, werd je geheel gewassen. Een eenmalige reiniging aan het begin van je bediening, laat ik het zo zeggen. Maar Exodus 30 heb ik je laten zien, zodra ze het heiligdom ingingen, of actief waren bij het altaar, werden ze ook gereinigd. Nou, dit leert ons twee soorten reiniging. En dat geldt voor jou en mij, die leven onder het nieuwe verbond ook. Waarom, ik kom daar zo op ons leven, maar waarom moest die priester nou gereinigd worden? Nou, besef wel, deze tabernakel, deze tent stond in de woestijn. Daar was het warm en die priester die was actief, dus die begon te zweten. Het was daar zanderig, ze hebben dat geprobeerd om weer te geven hier met die ondergrond. Stoffig, warmte, zweten. Dus die priester die werd al werkende bezoedeld, ja, door het stof, door het zand, door het zweet. En daarom moest hij zich steeds reinigen. Maar hij leefde dus niet zozeer in zonde, hij verrichtte zijn werk. En al werkende, al dienende, werd hij bezoedeld. Hij koos er niet zozeer voor om bezoedeld te worden, maar zijn dienst bracht dat met zich mee. Dat is even een belangrijke. En dat is voor ons denk ik ook heel belangrijk, die dagelijkse reiniging. Nou, als wij naar de Heer Jezus kijken, dan hing hij op een gegeven moment aan het kruis van Golgotha. En toen werd er een speer in zijn zijde gestoken. En daar kwamen twee vloeistoffen uit, mag ik het zo eens zeggen. Welke twee waren dat? Water en bloed. Nou, bloed in de Bijbel is nagenoeg altijd een beeld van vergeving, van verzoening. Brandofferaltaar, om het zo te zeggen. Bloed, hè? Wat reinigt. Golgotha. Water is in de Bijbel een beeld van voortdurende reiniging. We denken dan ook bij het wasvat aan het woord dat ons dagelijks kan reinigen. Water is ook een beeld van de Heilige Geest in de Bijbel. Maar als het over het wasvat gaat, geloof ik dat het vooral gaat over het waterbad van het woord. En dat gezegd hebbende, besef goed dat de gemiddelde Israëliet niet verder kwam dan het brandofferaltaar. Voor wie is dus het wasvat? Alleen voor de priesters en de hoge priester. En dit is een belangrijke, nou moet er een lampje gaan branden. Alleen die priester en die hoge priester werden ingewijd, werden eenmalig gewassen. En wat ook alleen voor de priesters en de hoge priester gold, was dat zij zich dagelijks moesten wassen. Dagelijkse reiniging geldt dus alleen voor het priestervolk. Daarom moet je iemand die niet in Jezus gelooft, zich nog niet heeft overgegeven, zich niet heeft bekeerd, niet vermoeien met die dagelijkse reiniging, om het zo te zeggen. Begrijp je wat ik bedoel? Die moet je niet vermoeien met een heiligingsleven. Nee, die moet je leren om te knielen bij het kruis van Jezus. Die moet je brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Want dat wasvat was alleen voor priesters en hoge priester. Want de Israëliet, die kwam niet verder dan het brandofferaltaar. En we hebben in Exodus 30 gelezen, waar stond het wasvat? Tussen het altaar en het eigenlijke heiligdom. Dus een ongelovige heeft niks met het wasvat. Het wasvat is alleen voor de gelovigen. Ik hoop dat je dat beseft. Daarom is het heel belangrijk, ook in prediking, om helder te hebben, wat voor soort mensen heb je voor je? Ik vraag het wel eens in gemeenten. Wat is dit voor gemeente? Is dit een toegewijde gemeente als ik ergens voor het eerst ben? Kijk, ik ga ervan uit, jullie zijn allemaal tot geloof en wedergeboorte gekomen. Het zijn toerustingsavonden. Het zijn geen evangelisatiebijeenkomsten. Maar wat je in heel veel kerken en gemeenten vandaag ziet, is allemaal één pot nat. En in heel veel kerken worden gelovigen, zij die belijden de Heer Jezus te kennen, steeds weer teruggeworpen op zichzelf of blijven bij de eerste beginselen, komen niet verder. Maar er is onderscheid. Iemand die niet gelooft, moet bij de Heer Jezus als de deur uitkomen. Daar begint het. Hij moet vrede met God ontvangen, vergeving. Hij moet knielen met kruis. En van daaruit, dat is net als bij mijn kinderen, ga ik hen leren om te leven als een kind van God. Ga ik hen leren om een leven van heiliging te leven. Dan moeten we leren om de Heilige Geest de ruimte te geven in ons hart, in ons denken, om ons van binnenuit te reinigen. en te zuiveren om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van de Heer Jezus. Dat is een heiligingsproces. Dat is een reinigingsproces. Maar daar moet je ongelovigen niet mee vermoeien. Begrijp je het onderscheid? Is heel belangrijk. En daarom moet het op een gegeven moment ook helder zijn voor iemand dat hij gered is. Want dan kan je ook verder. Heel veel brieven zijn geschreven aan gelovigen. En die worden opgevoed. Die worden tot volwassenheid gebracht. Die worden aangespoord om heilig voor God te leven. Een ongelovige wordt niet aangespoord om heilig voor God te leven. Er is voor een gelovige maar één boodschap. Bekeer je en geloof het evangelie. Amen. En voor gelovigen is de opdracht om gemeenschap te hebben met God. 1 Korintiërs 9. En vanuit die gemeenschap worden we innerlijk veranderd. Met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Romeinen 8 vers 29. Gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon. Nou ga ik een vraag stellen. Die vind je misschien een beetje confronterend. Maar in hoeverre zijn wij na het moment dat we tot geloof en bekering zijn gekomen, meer gelijkvormig geworden aan het beeld van Jezus? Ja, zeg nu niet gelijk, dat zeggen mensen niet van zichzelf. Ik begrijp het allemaal. Maar als het goed is, bel mijn vrouw morgen, niet allemaal tegelijk. Maar vraag haar of ik sinds de zomer van 2000 een ander mens ben geworden of niet. Vraag het haar. Daar moet zij een antwoord op kunnen geven, want zij leeft dagelijks met me. Kijk, zo'n avondje in Zaltbommel verkeren, dan zeg je misschien nog een aardige kerel of minder aardig, ik weet het niet. Maar zij leeft al inmiddels bijna 15 jaar met mij. Dag in, dag uit. En dan heb je iemand zien veranderen als het goed is, toch? Je bent als het goed is een aangename mens geworden. Je hebt dingen afgeleerd en dingen aangeleerd. Dat is het mooie van het leven met de Heer. Het is niet saai. Je bent in een voortdurend veranderingsproces. Nou, dat wasvat is dus voor de priesters. En waarom is dat van ons van belang? Nou, jij en ik weet niet hoe jullie in dit leven staan, maar ik vind het leven vandaag niet altijd gemakkelijk. Wij leven in een wereld die naar haar einde gaat. Die vervalt en waar afval zichtbaar is, tastbaar is, zeker in het Westen. We moeten ook zeggen dat in het Oosten, zeker in het Midden-Oosten, komen heel veel moslims op een moment tot geloof. Als je Aziatische landen bekijkt, is opwekking vandaag. Maar als het gaat om het Westen, leven we wel in de tijd van afval en verval. En dat maakt het leven met de Heer niet gemakkelijker. Wie vindt het makkelijk om met de Heer te leven vandaag? Het is niet altijd even gemakkelijk. We leven in een wereld, waarin we bezoedeld worden. Als het goed is, zoeken wij de zonde niet op. Ik heb vorige keer, dacht ik, gezegd, we hebben een kattennatuur. En geen varkensnatuur. Dus wij voelen ons niet thuis in de modder. Dat is niet ons levenselement. We hebben een kattennatuur. Stel dat we vallen, dan maken we onszelf schoon en vervolgen ons levenspad. De modder is niet ons levenselement. Maar wat ik merk is, ook als ik de zonde niet bewust opzoek, moet ik in onze maatschappij heel veel zien, heel veel horen, wat ik eigenlijk helemaal niet wil zien. En wat ik eigenlijk helemaal niet wil horen. Maar ik ben priester onder het nieuwe verbond. Ik sta in deze wereld met mijn voeten in de klei of in het zand. En ik word al dienstdoende, al levende, al wandelende, al mijn taak uitvoerende, bezoedeld, ongewild, soms onbewust, dingen die je ziet, dingen die je hoort. Herken je dat? En daar gaat het om. Die priester, daarom benadrukte ik dat, die koos niet bewust voor de zonde. Nee, hij verrichtte zijn dienst. En daardoor werd hij bezoedeld. Nou, dat herken ik wel. Nee, zonde als levenspatroon, dat was mijn eertijds. Maar vandaag, nou ga ik een gedurfde uitspraak poneren, maar toch doe ik het, is zonde eerder uitzondering dan regel. Amen? Dat geloof ik hoor. Ik geloof dat Paulus dat leert in Romeinen 6, 7, 8. Het is eerder uitzondering dan regel. Maar ik wil niet hoogmoedig naar voren komen. Maar dit hoor ik in bijna geen enkele prediking meer vandaag. Tegen mij werd gezegd, ja jongen, het was niks met je. En het zal nooit wat met je worden ook. En je zal straks, ja, pure genade dat je boven komt. En je bent niks, je wordt niks. Nou, wacht even. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben priester geworden onder een nieuwe verbond. Ik ben door de deur gegaan, ik ben bij Golgotha geweest. En ik ben uitgenodigd om te naderen tot de troon van Gods genade. Nou, ik ben geen arme sloeber meer. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. Nou, dit had wel wat enthousiaster gemogen. Dat is toch bijzonder? Maar wat moet ik leren om als een koninklijk kind te gaan leven? Want ik ben gered en ik ben verlost uit de duisternis. Ik ben geplaatst in het koninkrijk van het licht. Maar het voelt een beetje onwennig nog soms. Dus ik moet leren om als kind van het licht te leven. Dat is ook wat Paulus schrijft aan de Efeziërs. Nou, dat wasvat, dat leert mij. Je mag de tekst opschrijven, want ik kan het niet allemaal opzoeken. 1 Korinthe 6 vers 11, daar staat het letterlijk. De eenmalige reiniging. Wanneer vond dat plaats? Toen ik tot geloof kwam. 1 Korinthe 6 vers 11. De eenmalige reiniging, toen ik werd ingewijd als priester onder het nieuwe volk. Nou, ik kon mijn geluk niet op. Nieuw leven. De Zoon van God werd mij geopenbaard in mijn hart. Maar ja, toen ging ik leven. Ik had een haat tegen de zonde gekregen. Maar ja, al levende in de wereld. Ik heb gestudeerd in Rotterdam. Nou, ik wilde heel veel dingen helemaal niet zien en horen. En toch zag ik ze. Toch hoorde ik ze. Ik voelde dat ik bezoedeld werd. En dat heb ik dagelijks. Ik moet denken aan, wie was dat nou? Lot of Job? Lot, geloof ik. Die zijn rechtvaardige ziel, Lot hè, kwelde. Ik moet vaak aan Lot denken. Lot kwelde zijn rechtvaardige ziel. Ja, dat weet ik wel. Dan zeggen sommigen, ja, hij maakt ook de verkeerde keus. Hè? Hij mocht toen kiezen, welk stuk land wil jij en welk gebied wil jij. Maar even puur die uitspraak, dat hij zijn rechtvaardige ziel kwelde. Ik herken het wel. En dat vind ik ook zwaar. Dat maakt de strijd, het leven met de Heer, soms zwaar. Maar daarvoor zegt de Heer, laat je nou wassen. Ja, je bent 1 keer gereinigd. Voor mij in de zomer van 2000. Maar die dagelijkse reiniging heb je nodig. En wat zegt hij dan? Neem dat woord van mij nou tot je. Want dat staat in Efeze 5 vers 25 tot en met 27. Als je meeschrijft kan je dat opschrijven. Efeze 5 vers 25 tot en met 27. Daar gaat het over dagelijkse reiniging door het waterbad van het woord. De Bijbel. De Bijbel heeft heel veel functies. En weet je welke functie de Bijbel ook heeft? Als ik dagelijks dat woord tot me neem, dan is daar een innerlijke reiniging dat plaatsvindt. Dat is een wonderlijk iets. Daarom is Bijbelstudie, gewoon even je Bijbel lezen dagelijks, in het woord zijn, zo ontzettend belangrijk. En de ene keer pak je daar meer van op dan de andere keer. De ene keer spreekt het meer tot je dan de andere keer. Dat ervaar ik ook zo. Maar daarom laat ik het niet na. Nee, je zal zien dat als je structureel in het woord bent, dat het gaat functioneren, het vernielt je denken. Maak je vrij van leugen en het maakt je vol van waarheid. En daardoor is er een innerlijk reinigingsproces, ook na een dag dat je als priester onder het nieuwe verbond bezoedeld bent. Dat is toch een zegen? 1 keer voor het eerst gewassen, dank u Heer, maar ik dank u ook voor uw woord. Want het is een dagelijkse reiniging. Nou, dat koperen wasvat was dus gevuld met water. Het was gemaakt van de spiegels van de vrouwen. En ik weet niet of ik dat de vorige keer verteld had. Ja, heb ik verteld. Dominee Jacques van Dijk, weet je het nog? Een spiegelkijker of een ruitenkijker. Heb ik niet verteld? Vroeger heeft in Zaltbommel, moeten jullie toch weten, hè? Dominee Jacques van Dijk gestaan. Hij was ooit vrijzinnig. En tijdens zijn predikantschap is hij tot geloof gekomen. En toen heeft hij een beroep aangenomen naar een gemeente in het Westland, Monster. En daar ben ik geboren en getogen. En ik heb zijn levensbeschrijving gelezen, die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Daar wordt zelfs Zaltbommel in genoemd. Nou, ik denk jullie herkennen hem wel, maar blijkbaar niet. Maar die dominee, hij werd wel genoemd de Wim Kan van de kansel. Hij maakte nogal grappen. En dat kon er één waarderen en de ander kon er niet waarderen. Maar de kerk in Monster, die moest uitgebreid worden toen hij kwam. Want zelfs al deed hij weinig aan God, naar Van Dijk wil ik wel luisteren. Maar die heeft onder andere dit gezegd. Een spiegel is geen ruitenkijker. Een christen is geen ruitenkijker, maar een spiegelkijker. Want door een ruit zie je hoe slecht een ander is. En hoe dik een ander is. En in een spiegel zie je zelf. Kijk, en er zijn heel veel mensen die gaan met een spiegel discussiëren. Ja, die lachspiegels daar gelaten. Maar een echte spiegel, die laat alleen maar zien wat hij ziet. Meer niet. En een van de functies van de Bijbel is dat de Bijbel een spiegelfunctie heeft. De Bijbel is confronterend. En heel veel christenen vandaag, dat merk ik wel eens in gemeenten, daar mag je niet meer confronteren. Heel typisch. Ja, ongelooflijk. Nee hoor, lees Paulus de brieven maar na. Paulus vermaant de gelovigen, de heiligen, tot een nieuwe gehoorzaamheid. Hij voedt ze op. Sterker nog, Titus schrijft, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En die voedt ons op. Die onderwijst ons. En die leert ons de goddeloosheid te verzaken. Om godvruchtig te leven. Begrijp je? Dus dat woord van God heeft een confronterende werking. Vind je dat fijn? Een vermanende functie. Als je mensen vraagt, op zondag of door de week of op zaterdag, waarom kom je naar de samenkomst? Nou ja, ik hoop echt bemoedigd te worden. Mag dat niet? Zeker. Ik hoop aangespoord te worden. Nou, dat is al een stapje verder, hè? Nou, ook een goede reden om naar de samenkomst te gaan. Maar wie is er vanavond gekomen om vermaand te worden? Wie is er gekomen? Nou, ik ga vanavond naar de samenkomst. Vermaan is liefde. Nou, amen. Vermaan is heel gezond. Vroeger had je een beweging, dat noemden ze die mensen gaan naar de vermaning. He, dat was een bepaald genootschap of een bepaalde geestelijke. Die gaan naar de vermaning. Nou, vermaning is heel bijbels. Nou, het woord van God is als het wasvat, gemaakt van spiegels, het confronteert. Maar luister goed. Als de Bijbel confronteert, Jezus deed het ook. Wat dacht je, je zal toch die Samaritaanse vrouw geweest zijn? Je hebt de waarheid gesproken. De man die je nu hebt, dat is je man niet. Nou, dat moet je vandaag eens zeggen. Dan heb je je laatste spreekbeurt gehad. He? Confronterend, maar het was de waarheid. En het heeft zegen gebracht in het leven van die vrouw. Ik geloof dan ook dat als de Bijbel confronteert, en dit is wel belangrijk, is dat nooit om ons negatief weg te drukken. Is dat nooit om ons pijn te doen. Maar de Bijbel confronteert absoluut. En het legt de wondenplek bloot om die wond uiteindelijk te genezen en sterker te maken als ooit tevoren. Daarom vind ik het belangrijk, in de prediking moet confronterend zijn. Moet vermanend zijn. Aansporend, bemoedigend, zeker. Al die elementen. En weet je, wat ik gemerkt heb, is dat de Heer ook min of meer die bediening op mijn hart gelegd heeft. Ik ervaar mijn bediening als een profetische bediening. Dat wil zeggen dat ik vaak boodschappen breng die de vinger bij de wondenplek leggen. Dat ervaar ik als mijn roeping. Om mensen wakker te schudden, bewust te maken. Maar wat een wonder, hè? Er zat ook water in. En dat wat werd ontdekt bij die priester als hij erin keek, hij had gelijk het reinigingsmiddel bij de hand. En dat is het mooie van het woord. Want het woord reinigt het, confronteert, maar tegelijk reinigt het. Het woord legt de wond bloot, maar het geneest ook. En dat is ook een belangrijk aspect. Dat moet wel in evenwicht zijn in prediking. En dan zie je dat mensen uiteindelijk geestelijk gaan groeien. Sterker gaan worden. Dus ik word eenmaal voor het eerst gewassen, maar dan ook steeds weer opnieuw. En dat twee kanten op. Ik reinig me als ik naar de Heer ga, als het ware. Als ik zijn heiligdom binnenga, dan wil ik hem naderen met een rein geweten, rein hart, met reine handen. Wie zal de berg van de Heere opklimmen? Je kent dat vers wel. Maar ook als ik dienst doe aan de wereld, aan de ongelovigen en ik breng hen bij het kruis van Jezus. Zie die twee kanten? Vandaag als priester onder het nieuwe verbond. Ik heb gemeenschap met God. 1 Korinthe 1 vers 9. Ik wil schone handen hebben. Een rein hart. Maar ook als ik actief ben met de ongelovigen. Dan wil ik hem brengen aan de voet van het kruis. Maar dat is wel belangrijk dat ik zelf in het licht wandel. Toch? Want hoe zal ik mensen bij Jezus brengen als ik zelf de weg van hem niet bewandel? Nou, dit was het wasvat. En onthoud dit, die priester werd dus voortdurend geconfronteerd met reiniging. Reiniging. Je zou er moe van worden. Maar zie je hoe belangrijk dat aspect reiniging bij God is? Zie je hoe belangrijk het aspect heiliging bij God is? En ik denk, eerlijk gezegd, maar je mag er anders over denken, dat we er in de christenheid een beetje een potje van hebben gemaakt. We denken, ach, de Heer ziet het wel door de vingers. Nou, ik vrees dat hij het niet door de vingers ziet. En als dit niet op orde is in ons leven, en als dit niet op orde is in onze gemeenten, dan kan je heel veel activiteit hebben, maar je ervaart weinig geestelijke kracht. Want ik geloof dat de Heer werkt door reine kanalen. En zijn wij die kanalen waar de Heer doorheen kan werken? Dat is geen heiligingsleer, dat is gewoon de Bijbelse, dat zijn Bijbelse principes. Nou gaan we even naar het dak kijken. En dit vind ik heel bijzonder. Een dak zou je zeggen, dat is toch heel saai, hè? Nou, er kwam, ik heb in mijn geboorteplaats hierover gesproken, er kwam, heb ik dat hier verteld? Een jongen tot geloof, een jongeman tot geloof, door het dak van de tabernakel. En weet je uit welke kerk die kwam? Uit de Griffemeerde gemeente. Nou, dat is een redelijk degelijk kerkgenootschap. He, aan de rechterflank van de Griffemeerde gezinde. Zijn vrouw die kwam al een paar avonden. En die was 3 avonden geweest. Die zei tegen de man, je moet nou ook eens meegaan, joh. Nee, dat is niks voor mij. Al dat geestelijke gedoe. Komt hij precies de eerste avond, toen het dak eraf ging. En geloof het of niet, als ik hem nu bel, dan zou hij door de telefoon getuigenis kunnen geven van de hoop die in hem is. Hij heeft aan het einde van de serie zijn getuigenis verteld. En na die avond is hij naar zijn ouders gegaan, hij was al getrouwd, hij heeft kinderen. Hij is naar zijn kerkenraad gegaan, hij zei wat er nu gebeurd is, God heeft leven gegeven. Hoe dat? Dak van de tabernakel. Nou, dus dat is mooi toch? En hoe komt dat? Nou, als het gaat over het dak van de tabernakel, gaat het ook over de Heer Jezus. Misschien is het goed dat we even naar Efeze 6 bladeren. Dan blijf je er ook bij. Efeze hoofdstuk 6. In de Efezebrief, als je die brief vers voor vers wil bestuderen, op mijn website staat een vers voor vers verklaring van de Efezebrief. Dus als je dat na wil kijken en beluisteren, dan kan dat. Maar de Efezebrief is natuurlijk de brief van de gemeente. Hè? Iets heel bijzonders. De Heer Jezus het hoofd, wij het lichaam. De eerste 3 hoofdstukken, onze geestelijke positie. Wie zijn we in Christus? De laatste 3 hoofdstukken, onze conditie. He, hoe wandelen we? En de Heer wil positie en conditie in overeenstemming gaan brengen met elkaar. Dus we gaan leven overeenkomstig wie we zijn. Amen? Dat is de Efezebrief. Nou, belangrijke waarheden over de bijzondere relatie tussen de Heer Jezus het hoofd en ons het lichaam. Nou staat er in hoofdstuk 4, vers 16, een belangrijke tekst. Daar staat iets bijzonders. Van hem uit, dat is de Heer Jezus, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dat is een prachtige tekst. Van hem uit. Nou, hier heb je een mooi voorbeeld, hè. Ik heb vroeger een beetje bouwkunde gehad in mijn makelaardijtijd. Maar als je dit gebouw ziet, je ziet die spand, hè. Uiteindelijk vormt dat de constructie. Daar ligt het dak op. En wij zitten beschut onder die spanten, onder de constructie. Nou, je zou kunnen zeggen, je moet het natuurlijk een beetje visualiseren en een beetje kunnen verplaatsen erin. Je zou zeggen, de Heer Jezus is het dak, is het hoofd, is degene die het verband aangeeft. En wij zijn het gebouw, Bijbels gezien, vanuit Efezebrief. Wij zijn de wanden, hij het hoofd, wij het lichaam. Van hem uit wordt het lichaam gebouwd. Dat is een geweldige, niet alleen mooie gedachte, maar een geweldige waarheid. En dat gebouw, dat lichaam wordt bijeen gehouden. En het verkrijgt zijn groei. Wonderlijk iets. De Heer Jezus is het hoofd. We worden bijeen gehouden. We vormen een geheel. We groeien. We worden gebouwd. En dat alles vanuit hem. Je zou het over kunnen zetten. Christus het dak. Wij de wanden. En het dak, de wanden krijgen een samenhang en verband vanuit die dakconstructie. Nou, het eerste kleed, hè. Je kan die kleden allemaal ook terugvinden in Exodus, hè, maar dat moet je even nalezen. Dat eerste kleed, ik weet niet wat jullie ervan vinden, ik vind het niet echt een heel mooi kleed. Geen sierlijk kleed. En onthoud dit, als je even iemand een voetje gaf, dan kon hij alleen dat buitenste kleed zien. Hè? Dit is het kleed wat alle Israëlieten konden zien. Maar alles wat daaronder zat, dat was niet zichtbaar voor hen. En het onderste, het mooiste kleed, daar kom ik straks op. Dus even onthouden, dat buitenste kleed was zichtbaar voor het volk. Nou, dat buitenste kleed is gemaakt van tachasvellen. Het is even welke vertaling je leest, of zeekoeienhuiden. He, waarschijnlijk leefden die daar bij de Rode Zee. Nou, zeekoeienhuiden, ik heb het nog even opgezocht. Het Arabische woord voor zeekoe is toegas, waar tachas van afgeleid is. He, dus waarschijnlijk zijn dat tachasvellen. Niet mooi, niet mooi, maar wel nuttig die huid van die zeekoe. Waarom? Omdat die huid bestand is tegen elk weertype. Nou, daarom dat aan de bovenkant, aan de buitenkant. Gaat het over de Heer Jezus dan? Gaat het over de Heer Jezus. Jesaja 53. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Wonderlijk, hè? Het is niet zo dat de Heer Jezus, toen hij rondliep op aarde, zoals in Rooms-Katholieke Bijbels, zo'n krans om zijn hoofd had, hè? Dat is een absolute leugen. Als wij hem aanzagen met ons natuurlijk oog, geen gedaante nog heerlijkheid. Hij onderscheidde zich wel, door zijn wonderen, door zijn tekenen, door zijn onderwijs, door zijn autoriteit, door zijn gezag, zeker. Maar ja, daar moet je een oog van geloof voor hebben, toch? Maar het natuurlijke oog ziet geen heerlijkheid in Christus. Nou, dat buitenste kleed spreekt dan ook van de Heer Jezus in zijn vernedering. Geen heerlijkheid. Jezus in zijn vernedering. Maar weet je wat zo wonderlijk is voor jou en mij? Wij hebben juist wel heerlijkheid gezien in de vernedering van de Heer Jezus. Waar of niet? Want hij is ook aantrekkelijk voor ons en begeerlijk in zijn vernedering. Want dat deed hij tot eer van zijn vader allereerst, maar ook om jou en mij te redden. Dus ook daarin zien wij heerlijkheid. Dus je moet verder kijken dan je geestelijke neus lang is. Met ogen van geloof zien wij ook in vernedering heerlijkheid in de Messias. Tweede kleed. Dat was een kleed van rood geverfde ramsvellen. Nou, een ram is een mannelijk lam. Dit kleed was dus van origine niet rood, maar er staat specifiek rood geverfd. Die ram die werd geslacht, mannelijk lam, en met dat bloed, als het ware met dat kleed doortrokken, het werd rood geverfd. Het kleurde van lieverlee rood. Nou, dit spreekt natuurlijk ook van de Heer Jezus. En wie denkt niet aan het offer van Abraham en Isaac, de plaatsvervanging. God zal zichzelf, wat staat er dan? Een lam ten brandoffer, voorzien mijn zoon. En wat zat er vast in de struiken? Een ram. Mannelijk lam. En Abraham en Isaac dat offer, dat wijst al heen. Naar de plaatsvervanging. Hadden we het net nog even over. Eén plaatsvervanger, de Heer Jezus. Het wijst op hem. Niet zozeer in zijn vernedering, maar dat tweede kleed, dit rode kleed, roodgeverfde ramsvellen, spreekt van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat is het tweede kleed, van bovenaf gezien. Het eerste kleed zijn vernedering, het tweede kleed zijn lijden en sterven. Het derde kleed. Blijf je nog even bij, hè? Dat is dit kleed. Nou, dat wordt verschillend weergegeven. In sommige maquettes is dit kleed niet zwart, maar wit. Nou, dat kan ook, want het is een kleed dat gemaakt is van geitenhaar. Nou ja, je hebt een witte geit, maar je kan ook een zwarte geit hebben, toch? In deze maquette is het zwart gekleurd. En dit is een belangrijke, want een geitenbok, hè, dat is beter nog, doet ons denken aan welke dag? Grote verzoendag, Yom Kippur. En dan staan twee geitenbokken centraal. De eerste bok. En dat is natuurlijk een preek apart, hè? Dat weet ik wel, maar ik moet het kort houden, die vier kleden. Die eerste bok, die betaalde de schuld met zijn bloed. Met andere woorden, die eerste bok op Yom Kippur werd geslacht. Die gaf zijn leven. Die stortte zijn bloed. En die betaalde de schuld door middel van zijn bloed. En de hand van de hoge priester werd op de bok gelegd. En de zonden werden overgedragen. Hij werd tot zonde gemaakt. Maar je had op Yom Kippur ook een tweede bok. En die bok, die droeg de ongerechtigheid weg. Nou, dat kan je lezen in Leviticus 16 en ook in Psalm 103. Hè. Jullie kennen die bekende woorden wel. Zover het oost verwijderd is van het westen, zo ver deed hij onze overtredingen van ons. En die tweede bok, die werd niet geslacht, maar die werd de woestijn ingestuurd. En die verdween in de verte totdat je hem niet meer zag. Daar gaan onze zonden. Prachtig. Slachting, bloed dat reinigt. Die tweede bok, die droeg de zonde het volk uit als het ware. Nou, beide zijn van toepassing op de Heer Jezus. De Heer Jezus is de ware vervulling van Yom Kippur. Is de ware vervulling van grote verzoendag. Dit derde kleed spreekt dan niet zozeer van Jezus' vernedering. Niet zozeer van zijn lijden en sterven. Maar heel specifiek van verzoening. Verzoening door voldoening. En ik heb het de vorige keer misschien gezegd, verzoening, daar zit het woord zoenen in. Wel, een man en een vrouw worden het meest intiem als ze elkaar zoenen. Twee partijen die intiem zijn met elkaar, die dicht bij elkaar komen. Wat onmogelijk was, is mogelijk geworden. Ik mag intiem zijn met mijn hemelse vader, door die grote, met eerbied gesproken, zondebok. Nou, het laatste kleed. Dit is het mooiste. En wie zagen dat? Nou moet er een lampje gaan branden. Het mooiste kleed zag de priester. Die mocht tot het heilige. En de hoge priester mocht tot in het heilige der heiligen. Dus de gemiddelde Israëliet zag nooit dit kleed. Nooit. En even los van smaken natuurlijk. Maar van alle vier de kleden is dit het meest aantrekkelijke. Het meest sierlijke. Je ziet de vier kleuren weer terugkomen. Die ga ik niet behandelen, heb ik al behandeld. Maar je ziet iets wat hierop zit. Dat zijn de cherubs. Waar denken we dan aan? Jesaja hoofdstuk 6. Waar de heilige cherubs in de hemel het voortdurend onafgebroken uitroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Dus je kwam als priester en hoge priester daar binnen. Dan ging het niet meer over jezelf. Het was alles goud wat er blonk. En als je naar boven keek. Ik heb deze even overgeslagen. Of die sla ik even over. Ik kom later uitgebreid op het voorhangsel terug. Het laatste voorhangsel dan. Maar als je hier naar boven keek. Ja, dan kwam je niet onder de indruk van het volk van Israël. Kwam je ook niet onder de indruk van jezelf. Maar je kwam als vanzelf meer en meer in aanbidding. Vanwege het karakter en het hart van God. Van Yahweh. Hoe dieper het heiligdom dat je binnendringt, hoe meer je onder de indruk komt van wie God is. Begrijp je nou waarom ik mensen niet hier wil laten leven? Dat is niet omdat dit minder waardig is. De deur is niet minder waardig, hoor, de Heer Jezus. Het offer wat hij gebracht heeft is niet minder waardig. Maar de les is, hoe dieper ik het heiligdom binnenkom, hoe meer ik leer kennen van het vaderhart van God. En hoe meer ik van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd kan worden. Daarom is geestelijke groei belangrijk. Ze verwijten mij wel eens, jouw boodschappen maken mensen hoogmoedig. Nou, dat is helemaal niet waar. Want hoe dieper ik het heiligdom binnen ga, des te kleiner ik word. Wie ben ik dat binnen mag komen? Vandaag, onder het nieuwe verbond, hebben wij de toegang tot de troon van Gods genade. Toen alleen de priester en de hoge priester. Vandaag alle gelovigen onder het nieuwe verbond. Amen. Maar ja, de vraag is, wie gaan dat heiligdom dagelijks binnen? Ben je er vandaag al geweest? Nee, ik vraag niet of je de Heer gevraagd hebt om vergeving. Ik vraag ook niet of je jezelf gereinigd hebt. Ik vraag je, heb je de Heer al aanbeden? Aanbidding vond hier plaats. in het heiligdom. Kijk, dat zijn geestelijke principes die bewijs zijn van geestelijke volwassenheid. Ik ga dat niet te snel. Dit is voor mij, hier begint eigenlijk pas een beetje te leven, vind ik. Dit vind ik mooi. Dat kon vroeger helemaal niet. En vandaag mag ik binnenkomen. Zie ik dit kleed. Het mooiste kleed. Dat spreekt van Gods majesteit en heerlijkheid. Vlekkeloze reinheid. Nou, dit laatste kleed dus, spreekt dus van de majesteit en de heerlijkheid van de Heer Jezus. Nou, ik ga kort nog, 10 minuten hou je nog wel vol, hè? 10 minuten over de wanden spreken. Ja, dus we hebben het wasvat gehad voor het priestervolk en de hoge priester. We hebben het dak gehad, 4 kleden. Hij het hoofd, wij het lichaam. Hij het dak, wij de wanden. En vanuit hem wordt het hele lichaam samengevoegd. Vanuit hem ontvangen wij onze groei. Daarom moet het in elke prediking en bijbelstudie over de Heer Jezus gaan. Hij is het leven. En door met hem geconfronteerd te worden, door met hem in aanraking te komen, verander ik. Als vanzelf, als vanzelf. Ik hoop dat je het herkent in je leven. Dat je niet zegt, nou, een beetje enthousiast verhaal. Nee, dat je zegt, herken mij in mijn leven. Prachtig, 3 stappen vooruit, 2 achteruit, per saldo 1 winst. En zo worden we gelijkvormig naar het beeld van Jezus. Geestelijke groei is geen hobby, is noodzaak. Echt noodzaak. Wij moeten niet blijven hangen bij de eerste beginselen. Wij moeten mensen meenemen naar het vaderhart van God. Want weet je, als je eenmaal dit geproefd hebt, hè. Nou, dan weet je ook wel wanneer je geestelijk afgezwakt bent en wie hier zit, hoor. Geloof me. Heb je wel eens echt lekker gegeten? Culinair gegeten? Ik doe dat niet vaak, maar 1, 2 keer. Ja, echt zo'n avond 4 uur zitten met Annette. We hebben het geld er niet voor om meer keren te gaan. Maar ik vind wel zo even samen en dan echt culinair genieten. Nou, als je dan de volgende keer ergens een hapklare brok en denkt, nou ja, goed, ik heb vulling van mijn maag, maar ik heb dat geproefd, dat is het, hè. Dat is het. Kijk, en als je als christen hier altijd leeft, en er komt eens een prediker, die heeft het hierover. Ze zeggen, ach, die man blaast hoog van de toren. En wat denkt hij wel niet? En je mag blij zijn als hij door genade binnenkomt. Weet je, dan krijg je dat soort reacties. Maar weet je waardoor het komt? Wat de boer niet kent? Dat eet hij niet. Maar als je nou ontdekt geestelijk dat dit het leven is wat de Heer bedoeld heeft, dan zeg je, hier wil ik leven. Dat is zijn standaard. Dat is tot eer van zijn naam. Tot opbouw van mijn leven. En geloof me, als je hier geweest bent, heb je daar wat te vertellen. Getuigen van de hoop die. Heb je wat te vertellen? Dat is allemaal bij die deur, ja. Maar als je hier bent geweest. Ik heb mensen ontmoet in mijn leven. Die dicht bij het vaderhart van God leven. En dat waren de mensen waarvan ik zei. Hey, als ik ooit zover kom dat ik tot geloof en bekering kom, dan wil ik zoals hun gaan leven. Voor de rest hoeft het niet. Alle religie heb ik niks aan. Kerkmensen die een bank warm houden, heb ik ook niks mee. Maar hij of zij, als het ooit zover komt, wil je dat leven hebben. Want ik proefde iets. Ik zei, hey, kijk. Als ik dan tussen de Kuip moet kiezen en dit leven, dan ga ik hiervoor. Maar alles wat daartussen is, dat grijze gebied, dat kwam voor mij de kliko in. Echt, het moet sprankelen. Het moet echt zijn. Het moet werkelijkheid zijn. Kijk, en dan zeggen mijn kinderen ook, het is de moeite waard om in het spoor van pa te gaan misschien wel. Maar ja, als ik niet veel te vertellen heb aan mijn kinderen, als mijn leven niet sprankelt. Nou ja, dan kan ik mijn kinderen natuurlijk wel dwingen tot dingen, maar dat wordt het niet. Maar als ze zeggen, ja, die vader van me is wel een aparte kerel, maar hij heeft geestelijk de smaak wel te pakken. Hij heeft een leven wat verschil, maar gaat wat vanuit. Voel je hem? En dat is wat de Heer je wil leren. Stukje bij beetje proces, weet ik wel. Maar toch, nou, even nog kort naar die wanden. En dan houden we ermee op voor vanavond. Maar dit vind ik misschien wel het allermooiste. Want hier sta jij. Jij bent deel van het heiligdom geworden. Lees de Efezebrief maar. We kunnen dat vanavond niet allemaal doen voor de schrijvers onder ons. Tini, die heeft zere vingers altijd aan het eind vanavond. Exodus 26, daar lees je over de wanden. Ja, wacht even, die komt nu. En Efeze 2, vers 19 tot en met 22, spreekt over jou en mij als onderdeel van Gods tempel. Ja? Dus dat betekent dat wij niet alleen priester zijn onder het nieuwe verbond, wij zijn ook deel van het heiligdom. En dat vind ik zo bijzonder, dat ik priester onder het nieuwe verbond ben geworden. Koninklijk kind, dat vind ik al bijzonder, maar ik ben ook deel van zijn heiligdom. Nou, hoe zit dat dan? Nou, deze planken, evenals het hout van de brandofferaltaar, die zijn gemaakt van acaciahout. Dat was het hout wat daar in de woestijn groeide. En nu zeggen ze wel dat het grote deel van die acaciaboom onder de grond zat. En een deel uiteraard boven de grond. Maar de Heer zei, je moet het van dat soort bomen gaan maken. En dan hadden ze nog geen makita's en zo. Even nadenken, hè, wat voor werk dat is geweest. En de Heer zei, nee, die bomen, het is mijn plan. Ik bepaal hoe het gaat, jullie voeren het uit. Er moest zo'n boom uit de grond gehaald worden. En die acaciabomen, die hebben een aantal kenmerken. Die hebben een heel diep geworteld wortelgestel. Een hele wollige kruin, zoek het maar op internet. En het is keihard hout. Het is niet zwaar, dus makkelijk te vervoeren. Maar het is keihard. En weet je wat het ook nog had? Veel knoesten. Nou ben ik geen boombewerker, maar als er veel knoest in hout zit, lastig te bewerken. Nou, daar sta je dan, hè, als acaciaboom. In je eertijds, hè? In je eertijd. In de woestijn van deze wereld. En de Heer die heeft je stilgezet, bij de een in 1970... de ander in 1990, voor mij in 2000. En hij trekt je eruit, uit die woestijn. En daar heb je dat wortelgestel waar je zo mee vertakt zat aan deze wereld. Hè? En dan zeggen sommigen, nou ja, hier een dingetje af. En daar denk je, weet je wat de Heer zegt? Pas, heel het wortelgestel eraf. Ik maak je los. En ik ga je enten op de nieuwe onderstam. En dat is Christus. Romeinenbrief. Wonderlijk. Dus mijn wortels zijn eraf gegaan. Mijn verbinding met de wereld is doorgesneden. En losgemaakt. Maar ja, dan heb ik nog zo'n wollige kruin, hè. Wat kan er in je denken veel omspelen? Als ik nazorg doe, dan merk ik soms, het is bij sommigen spaghetti bovenin. Echt. Want nazorg is helemaal niet hocus pocus op allerlei trucs, hoor. Nazorg die ik verleen is heel vaak gewoon het denken ordenen van mensen. Zodra ze weer helder gaan denken, de dingen op een rijtje krijgen, gaan ze ook weer normaal leven. Nou, de Heer zegt, die kruin van je gaat er ook af. Met andere woorden, ik ga je denken vernieuwen. Nou, daar heb je alleen nog een stam over. Nou, daar gaat de schil van af en dan gaat hij de planken van maken. En dan gaat hij die planken, hier zei je, kijk, dat zijn allemaal panelen. Eén paneel hou je dan over. Maar wat is het werk geweest om zo'n paneel in het heiligdom te krijgen? Heb je het proces een beetje meegemaakt? Nou, dat is wat de Heer vandaag doet in jou en mijn leven. Wat besteedt hij een werk en energie aan jou en mij? Hij trekt ons uit deze wereld. Haalt wortel en kruin eraf. Hij maakt ons tot een geschaafde plank. En alsof het nog niet genoeg is, hij overtrekt ons met goud. Goud is in de Bijbel, lees het boek Openbaring, een beeld van Gods heerlijkheid. Ik vind dat zo fantastisch dit. Ik vind dat zo mooi. Maar dan zeg je, ja wacht even, maar hoe kan een plank nou blijven staan? Want je moet wel rechtop staan. Nou, als je de Bijbel goed leest in de hoofdstukken die ik net heb doorgegeven, dan staan die planken, elke paneel staat op een zilveren voet. En die zilveren voet bestond uit twee delen. Dus dit is de voet met één paneel erop. En die voet die zorgde ervoor dat dat paneel rechtop stond in de woestijngrond. Nou, daar word ik zo blij van. Ik kom nog wel eens christenen tegen die gaan. Ik ben lang, hè? Ik sta snel krom. Maar je hebt ook mensen die altijd zo door het leven gaan. Weet je? En nou ga ik er niet oppervlakkig mee om of zo. Er zijn heel veel moeitevolle omstandigheden, laat dat duidelijk zijn. Maar als het gaat om onze geestelijke positie, dan hebben we reden om borst vooruit, schouders naar achter, rechtop te staan in deze wereld. Je zegt, ja, maar hoe? Wie ben ik? Ik ken al die vragen. Maar ik zeg niet wat je allemaal voelt. Ik zeg wie je in de ogen van God bent geworden. Amen. Daar moet je uit leren leven. De Heer zet jou en mij op een zilveren voet. En luister goed. Zilver was in de Bijbel een betaalmiddel. Wil je het bewijs? Jozef werd verkocht voor 30 zilverstukken. De Heer Jezus werd verkocht voor 30 zilverlingen. Zilver in de Bijbel is een beeld van een betaalmiddel. Nou, in Exodus 30 lees je ook over losgeld sikkels. En dat wordt genoemd geld ter verzoening. Zilver betaalmiddel, verzoening. Er is voor ons betaald. We zijn met God verzoend. En dan wil ik twee teksten aan je meegeven. Ter afsluiting. Want waarom? Je mag het inlegkunde vinden, maar ik geloof dat het Bijbels verantwoord is. Die zilveren voet, twee delen. Romeinen 5 vers 2. Schrijf maar op. Romeinen 5 vers 2 zegt: het is de genade waarin wij staan. Prachtig. Ene deel van de verzoening. De genade van God. Het is de genade waarin wij staan. Romeinen 5 vers 2. En de tweede tekst. 2 Korinthe 1 vers 24. Want u staat vast in geloof. 2 Korinthe 1 vers 24. Nou, resumeren. Mijn laatste punt. Daar sta je. Van acacia boom in woestijngrond. Gemaakt tot een aantrekkelijk, sierlijk paneel. Deel van Gods heiligdom. Als God het doet, dan doet hij het goed. En het goede deed hij en doet hij door zijn zoon. En daar sta ik. Met goud overtrokken, je ziet niks meer van het wollige kruintje. Dat wortelgestel is eraf. Die knoesten en al die ellende. God ging er gewoon doorheen. Hij zag het helemaal zitten met me. En hij zegt: kom in mijn handen. Ik ga mee aan de slag. Ja, maar er is toch niks mee te beginnen met mij? Ik weet daar raad mee. Ken je die geschiedenis? 5 broden, 2 visjes. Kwam die jongen. De discipelen hadden niks om het te eten te geven. Toen kwam dat veentje. Ik had erbij willen zijn. Komt hij 5 broden, 2 visjes. Duizenden mensen. Komt hij naar voren bij de Heer Jezus. Nou, dit is wat ik heb. En wat ik heb, dat geef ik u. En weet je, die 5 broden, die 2 vissen in de handen van die jongen stelden niks voor. Maar diezelfde 5 broden en diezelfde 2 vissen in de handen van de Heer, die vermenigvuldigden die. En er waren korven over. Mijn leven als acaciaboom, met een wollige kruin, met al mijn wortels, met mijn knoesten, met mijn hardheid, in de handen van mijn Heer. Ja, dit is evangelie. Daar weet hij raad mee. Hij wist met mijn raad. Terwijl heel veel mensen radeloos waren. Begrijp je wat ik bedoel? Hij zei: nee, ik zie het zitten. En ik ben daar in de getrouwe. Ik heb geduld met je. Maar ik ga je veranderen. Dus het evangelie, je mag komen zoals je bent. Maar je bent te kostbaar om te blijven wie je bent. En daarom is prediking belangrijk, dat mensen veranderd worden. Ik ben blij als er nieuwelingen komen. Maar waarom kom je hier? Je komt in de samenkomst om veranderd te worden. Is dat je verlangen? We draaien geen seizoen, ook geen 7 avonden tabernakel om te zeggen: nou ja, het was wel aardig, het was minder. Nee, de Heer wil je hart veranderen. Hij wil zichzelf in jou en mij terug gaan zien. En dat vind ik zo wonderlijk. Dat vind ik zo bijzonder. Dat Hij zoveel werk aan ons ten koste legt. Daar sta je dan. En ik sta op een zilveren voet. En zilver is ook een beeld van onaantastbaar zijn. In de woestijn van de wereld, met alles wat op ons afkomt, is de ene deel van onze voet genade, waarin ik sta, en het andere deel is het geloof. De genade is door God geopenbaard, is heilbrengend verschenen, van boven naar beneden. Amen, Titus 2. Maar genade moet met geloof van beneden naar boven beantwoord worden. Ja, dat is een mysterie hoe die twee bij elkaar komen. Maar dat is wel het fundament waarop ik sta. Genade en geloof. Daar sta je. Niet meer krom. Van wie ben ik en ben ik dat wel waard? En ja, mijn verleden afgedaan. Ik heb een nieuw begin gemaakt. 2 Korinthe 5. In Christus een nieuwe schepping. Het oude voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En ik ben toonbaar voor de wereld. In Christus. Nou, heb je een boodschap of niet? Als je naar huis gaat. En ik sluit af met een mooi voorbeeld. Ik hield deze lezing eerst. Deze serie. Toen kwam er de avond nadat ik dit gezegd had, een vrouw naar mij toe met een klein cadeautje. En ze was zo diep onder de indruk van wat ik had al uitgelegd. En ze was naar een of andere staaldeskundige of handige man geweest. En die had in het klein een zilveren voetje gemaakt en een gouden paneel erop met een haakje eraan. En ze zei: die is voor jou. En welk voorbeeld had ik verteld? Dat was het voorbeeld van Dato's steen, sommigen kennen hem wel. Dato heeft gezegd, heel veel mensen hebben vandaag een Davidster aan de nek hangen. Of een kruis, en dat mag allemaal hoor. Maar hij zegt, eigenlijk moet je even naar de juwelier gaan. En even een paneeltje laten maken. Zilveren voetje eronder, die hang je aan je ketting. Dan kom je morgen op je werk en zeg, wat heb jij nou om je hals hangen? Nou, ga even zitten. Dan zal ik het uitleggen. Dat vond ik een goeie van Dato. En die vrouw die had dat opgepakt, dat voorbeeld had ik toen ook verteld. En ze was naar die man gegaan. En de volgende keer kreeg ik zo'n paneel met een zilveren voet van haar. En hij heeft me zo bemoedigd, want zij had het te pakken. Ze zei niet, ja, mijn verleden en wie ben ik en mijn vader en mijn zonde en mijn schoonzus. In Christus een nieuwe schepping. Hier sta ik. En ik hang het aan mijn ketting. En iedereen mag het weten. En als ze ernaar vragen, kan ik getuigen van de hoop die in mij is. Wie ik was in het verleden, met mijn kruin en mijn wortelgestel, mijn hart en mijn knoest, et cetera. Maar God zag het zitten. En ik heb nog een goede boodschap. Kan bij jou ook gebeuren, dit. En je bent voor eeuwig gered. Leef uit God. Leven tot in eeuwigheid. Dankzij wie? Dankzij wie? Dankzij één persoon. De Heer Jezus Christus. De geliefde van de Vader. Hij deed alles tot eer van de Vader. En tot heil en zaligheid van jou en mij. Zullen we hem daarvoor danken? Als je een dankgebed op je hart hebt. Wil je het uitspreken? Dan zal ik afsluiten. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. Want u alleen bent waardig. Want u alleen bent Vader, want u alleen bent Vader, o Koning. Prijzen u voor eeuwig, wij prijzen u voor eeuwig, wij prijzen u.
Wil u zo danken, ook voor deze avond. Wil u zo danken voor uw kostbare woord, Heren, wat aan de ene kant confronterend is, een spiegelfunctie heeft. En aan de andere kant is het gelijk het badwater, het reinigende badwater. Heer, we danken u dat we als priesters onder het nieuwe verbond dat woord in ons persoonlijk bezit hebben. En we danken u, Heren, voor de werking van dat woord ook in onze levens. Heer Jezus, we willen u zo bedanken dat u de weg gebaand heeft tot uw Vader. En dat we nu een vrije toegang hebben om te naderen tot de troon van de genade. Heer, wat zijn we bevoorrechte mensen dat we vandaag leven. Al is de tijd niet altijd makkelijk, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. We worden zo snel bezoedeld, Heer, door wat we zien. Door wat we horen om ons heen. Door wat er vanuit deze wereld tot ons komt. Maar we danken u, Heer, dat we mogen weten in Christus meer dan overwinnaar te zijn. We danken u dat we mogen weten in Christus een nieuwe schepping te zijn. Dat al het oude voorbij is gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En Heer, we bidden u, geef ons inzicht in onze positie. Opdat we eruit zullen leven, dat we leren leven als kinderen van het licht. En zoals we onze natuurlijke kinderen, als we die hebben, opvoeden. En leiden en begeleiden naar de volwassenheid. Zo wilt u ook ons door Bijbelstudie heen, ook door deze tabernakelavond heen, ons brengen tot geestelijke volwassenheid. Opdat we waardig wandelen overeenkomstig onze roeping. Heer, dank u wel voor deze toerusting. Dank u wel voor deze bemoediging. Dank u wel voor deze aansporing. Dank u wel voor alles wat u ons gaf, Heer. Ook de liederen die we samen met Hans hebben gezongen, Heer. Dank ook voor de wijze hoe hij dat inleidt. Dank u wel voor ieder schaven, voor alle talenten die in uw lichaam aanwezig zijn. En ik bid u, Heer, werk al deze aspecten die we vanavond met elkaar mochten horen, mochten beleven, uit in ons leven. Dat we erover na zullen denken. Heer, laat ons leven vanaf vanavond opnieuw veranderd worden. Meer en meer naar het beeld van de Heer Jezus. En help ons, Heer, om uit deze principes te leven. Want dat is tot eer van uw naam. Dat is tot opbouw van ons geloofsleven. Maar van daaruit mogen we ook tot zegen zijn voor de mensen die ons levenspad kruisen. Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt toe de lof. U komt toe de lof, de eer en de aanbidding van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen.
Prachtige avond weer, waar we zo veel gekregen hebben. wil nog even wijzen op de website. Kan je maar even noemen? Die website, dat is www.facebook.com. Daar staat van elke avond in de PDF een samenvatting. En dan kun je alle teksten nog eens teruglezen, want die krijg je nogal wat over je heen. Maar er staat dus een samenvatting, die stuur ik morgen alweer in. Er staan alle teksten op.
Ik
ben
naar huis.
Dank voor jullie komst en graag tot over 2 weken.